Israël heeft echt een zegenplaats. Dat is het onderwerp van vanavond. En dat komt uit een lijstje. Stel nu dat u ook letterlijk in Israël naar die zegenplaats zou willen zoeken. Ik heb jaren terug gezegd dat ik stopte met het leiden van Israël reizen. De laatste was een paar jaar terug. En later is er een soort virus ontstaan. En dat kan ik niet helemaal kwijtraken. Ze hebben me gevraagd om vanuit Houten, een gemeente waar ik heel veel connecties heb en heel veel mag zeggen, mag dienen, gevraagd om dat toch te doen. En dat heb ik gedaan. En dat was vorig jaar. Dus dat was toch weer een Israëlreis. En nu gaat er vanuit diezelfde gemeente weer een reis naar Israël. Eind maart. En ik wil het eerlijk zeggen, ik ga geen reclame maken voor mij, want het gaat niet om mij en ik verdien er ook niet aan. Dus maak u zich niet ongerust. Daar gaat het echt niet om. Maar stel dat u mee wil naar een reis naar Israël met Bijbelstudie, waar de nadruk ligt op Bijbelstudie, waar de nadruk ligt op het openen van het woord van God. We gaan in dit geval het Johannesevangelie bestuderen, profetisch. Vergezichten, schitterende vergezichten. Bijna onnavolgbaar. Stel u zich eens voor dat u eindelijk doorkrijgt waarom water in wijn werd veranderd in Cana. Niet alleen van toen, omdat er toevallig geen wijn meer was. Maar dat er een moment gaat komen dat de vreugde voor het volk van God terugkomt. De vreugde die er niet meer was, al eeuwen niet meer is, maar die dan toch komt. Hij openbaart zijn heerlijkheid. Stel dat u daar belangstelling voor hebt. Ik moest het zeggen, op verzoek van. Hier uit jullie midden. Nee, niet uit verzoek van mezelf of op verzoek van de club die het organiseert. Maar op verzoek van enkelen uit jullie midden. En ik doe het. En als u daar belangstelling voor hebt, meld u zich dan alsjeblieft bij broeder Ab de Jong. U hebt nog nooit van hem gehoord, dat weet ik. Maar hij zit wel achterin en is er altijd. U kent hem. En die zal dan u van de nodige documentatie voorzien. Want hij heeft de documentatie. Ik heb het niet bij me, maar hij heeft het wel. Eind maart, de laatste twee weken van maart. Echt de moeite waard. Eind maart. Oké. Dit was de reclame. De sterreclame is nu achter de rug. Flauwe. Nee, dit is ook flauwe. Ik wou dat helemaal niet. Ik wil zo graag dat mensen genieten van de Heer Jezus en dat ze bijzondere dingen van hem horen of lezen of zien. En dat is ook de insteek daarvan. Dus een flink stuk sightseeing daar en ook enorme zegen. In de vorige avonden hadden wij hier eerst een avond over, zo hebben we het nu genoemd, milieubewust leven is niet zaligmakend. Dat hebben we hierom gedaan omdat het accent vandaag zo ligt bij milieu, bij milieu, bij milieu. En het is bijna zover als je het vuil een beetje scheidt, een beetje links en een beetje rechts, dat je dan ongeveer de hemel verdient. Nou, we hebben toen aan willen tonen dat dat niet zo is. Dat dat alleen maar kan door het geloof in de Heer Jezus. Ik begrijp best dat mensen de nadruk willen leggen op wat er in het milieu allemaal niet goed gaat. Christus is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Tweede avond. De gemeente. Heel bijzonder gezelschap. Ik heb dat willen schetsen en de gemeente gaat naar het vaderhuis. Dat was de tweede avond. Blijft hier niet. Gaat ook niet, laat ik maar zeggen, ergens anders wonen op deze planeet. Maar die komt echt op een plek waar nog nooit een mens is geweest. Daar, in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar heeft de Heer Jezus voor de gelovigen plaats bereid en daar wil hij ons brengen. Dat doet hij. Want wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Daar kunt u echt uw hand op leggen, zo is hij. De derde avond ging over gigantische oorlogen en rampen. Dus als de gemeente dan weg is, naar het vaderhuis is gegaan en de hele wereld het zonder echte christenen moet doen, want die zijn er niet meer, wat dan? Nou, dat wordt niet makkelijk. Rampen, oorlogen, bijzondere ontwikkelingen, vreselijke, vreselijke toestanden. Dat is die tijd, dat noemen we dan de grote verdrukking, gemakshalve. Maar in diezelfde grote verdrukking komen toch mensen tot geloof. Een grote schare die niemand tellen kan en 144.000 uit de Israëlieten. We hebben dat met elkaar overwogen, dat was de vorige keer. En die hebben ook een speciale plek. Het is niet hetzelfde als de gemeente. Het is niet zo dat die gewoon simpel bij de kerk, bij de gemeente gevoegd worden. Echt een apart gezelschap. Maar in diezelfde grote verdrukking werden al die 144.000 uit Israël gezien. Eventjes maar. We werden eventjes aangetipt. Iets daarvan werd geduid. En toen heb ik gezegd, daar ga ik de volgende keer over doorpraten. Dat is vanavond. Israël heeft echt een zegenplaats. En daarmee bedoel ik niet een soort locatie, aantal vierkante meters ergens in dat land of zo. Ik bedoel daar echt mee te zeggen dat er een plek is van grote zegen voor dat volk Israël. En daar wil ik zo graag iets met jullie over delen. En ik begin in Jozua 20. U moet even bladeren vanavond, we gaan in Jozua 20 kijken. We gaan in het boek Zacharia kijken. Want daar vindt u bijzondere tekst. Jozua 20 als eerste. Ik heb dat al eerder genoemd. Maar het is nu heel belangrijk om dit in een bepaald perspectief te plaatsen. Jozua 20. Verder, ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling, moet ik nog even zeggen, voor alle helderheid. Denkt u niet dat u een verkeerde Bijbel hebt? Nee, ik lees rustig mee en u zult ontdekken dat het daar ook staat. Maar dit is de taal die ik vanavond gebruik. Verder sprak de Heere tot Jozua. Spreek tot de Israëlieten en zeg: wijs voor uzelf de vrijsteden aan waarover ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb. Zodat iemand die een doodslag heeft begaan, die iemand zonder opzet, niet met voorbedachte raden om het leven heeft gebracht, dat zo iemand daarheen kan vluchten, dus naar die vrije steden kan vluchten, opdat ze voor u tot een toevlucht zijn tegen de bloedwreker. Als hij naar een van die steden vlucht, moet hij bij de ingang van de stadspoort gaan staan, zijn woorden spreken ten aanhoren van de oudsten van die stad. En vervolgens moeten ze hem bij zich in de stad opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan wonen. Vers 6. Dan moet hij in die stad blijven wonen totdat hij terecht zal staan voor de gemeenschap. Totdat de hoge priester die er in die dagen zijn zal, sterft. Daarna mag hij die de doodslag begaan heeft terugkeren en weer naar zijn stad gaan en naar zijn huis, naar de stad waaruit hij gevlucht was. En dan worden die steden genoemd. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Dus vrije steden. Ze lagen allemaal op een hoogte, berg, heuvel, en echt wel boven de andere steden uit. Ze werden dus alle 6 precies genoemd. En waarom is dat nu belangrijk in verbinding met ons onderwerp? U en ik weten dat Israël, toen de Heer Jezus hier op aarde was, en dat waren toen de 2 stammen, want de 10 stammen waren in ballingschap gegaan naar Nineveh, en die zijn tot op heden niet terug. Een enkele verdwaalde uit de stam van Azer. U vindt haar in Lucas 2. Anna, die profetes, die bij Simeon kwam staan. Dat bleek iemand te zijn. Een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Dus er waren wel een paar verdwaalden uit de 10 stammen ergens nog te duiden. Maar normaal, 10 stammen waren weg. Die zijn tot op heden niet terug. Komen wel terug, maar zijn nog niet terug. Die er wel waren, dat zijn de 2 stammen, Juda en Benjamin. Plus altijd delen van de stam van Levi, want die bleven altijd over. Maar die hadden niet een echt eigen erfdeel. Die 2 stammen hebben uiteindelijk massaal gezegd, weg met hem, we willen niet dat hij koning over ons is. Kruisigen. Hij moet de dood sterven. Een vreselijk oordeel hebben zij uitgesproken over de Heer Jezus. Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Zelfs Pilatus zegt dit soort dingen. Nou, bewijs het dan eens. Volgens mij heeft hij niks kwaads gedaan. Pilatus zijn vrouw zegt, laat die man los. Bemoei je niet met hem. Hele concrete duidingen dat 7 keer Pilatus heeft getracht om te zeggen, hij heeft niks misdaan. En toch veroordeeld. Toch in de handen van de Joden overgeleverd. Die alleen maar wilden, hij moet weg, hij moet sterven. Hebben ze dit per ongeluk gedaan, die Joden? Of zouden ze met voorbedachte raden dit gedaan hebben? Nu, als u de evangelie leest, weet u dat ze dat met voorbedachte raden hebben gedaan. Heel bewust. Ze hebben plannen gesmeed, al een hele tijd. Ze wilden hem uit de tempel gooien, ze wilden hem uit Jeruzalem gooien, ze wilden hem uit de synagoge gooien. Ze wilden op alle mogelijke manieren hem ombrengen. Ze hebben dat niet 1 keer, maar ze hebben dat talloze keren gezegd. Met voorbedachte raden. Als ze het niet met opzet gedaan zouden hebben, ja dan. Dan was het geen moord, maar dan was het naar onze wet in Nederland doodslag. Dat is heel wat anders, hè? Bij ons wordt ook heel duidelijk het onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag. Doodslag is onopzettelijk. Ja, stel je voor, je rijdt iemand aan en die sterft. Heb je dan bewust iemand aangereden en bewust iemand de dood ingewenst? Nee, natuurlijk niet. Maar je bent wel schuldig. Je bent wel verantwoordelijk voor je daad. Dat kan met een bedrijfsongeval, dat kan in het verkeer, dat kan misschien wel door voeding, door van alles. Maar waar het me nu om gaat is het volgende. Als ze het onbewust gedaan zouden hebben, dan zou er een vrijstaat voor ze zijn geweest. Want iemand die onopzettelijk, Jozua 20, onopzettelijk iemand ter dood had gebracht, dus niet met een bepaalde bedoeling, maar dat overkwam je. Of als ik het met Exodus mag zeggen, dat God het je hand deed overkomen. Dat is nog mooier gezegd. Maar als iemand onopzettelijk iemand ter dood gebracht had, dan was er voor iemand een vrijstaat, een vluchtweg. De roep van vandaag is ongeveer, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe, dat is een liedje. Maar toen was er voor mensen die dit hadden ondervonden een vluchtweg. Eén van die vrijsteden moest te bereiken zijn. En als hij daar aankwam, dan moest hij aan de oudsten van de stad meedelen wat hem was overkomen, hoe het allemaal gegaan was. En die oudsten zouden dan een plekje in de stad voor hem aanwijzen. En daar mocht hij blijven, totdat de dood van de hoge priester er was. En als de dood van de hoge priester er was, ja, dan mocht je weer naar huis. Dan mocht je weer naar Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht. Dan kom je weer terug naar je eigen winkeltje, je eigen boerenbedoening, je eigen schip, wat je dan maar deed. Daar kon je weer terecht. En dan maar hopen op de dood van de hoge priester. Ja, Hoe eerder die man stierf, hoe eerder jij weer terug was bij in je eigen huis. Zo ongeveer ging het. Ik was met een groep in Israël, in het hele bijzondere stadje Safed Svat. Dat is die eerste vrijstaat die hier aangewezen wordt. Daar krijg je iets van mee, als je daar bent, als je dit meemaakt. Als je voelt wat daar is gebeurd. Maar Israël, broeders en zusters, heeft massaal moord willen plegen. Bewust. Geen enkele mogelijkheid om in een vrijstaat te komen. De Heer Jezus was aan het kruis. Ze hebben op een wrede manier spijkers door zijn handen geslagen. En ze hebben hem afschuwelijk behandeld. En de Heer Jezus hangt daar. En wat bidt de Heer Jezus dan? U weet het al lang. Dat is zo emotioneel voor mijn hart. Vader, vergeef het hun. En nu komt het. Want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus brengt hun daad op dat moment onder de noemer onwetendheid. Conclusie, dan is het dus een vluchtweg. Misschien wist u dit. Ik heb het vaker gezegd. Maar Paulus zei ooit, dezelfde dingen naar u te schrijven is voor mij niet moeilijk, maar het is voor jullie nuttig. Zo denk ik ook een beetje. Het is zo gaaf, zo buitengewoon uniek, dat de Heer Jezus hun daad, dus kruisigen, we willen niet dat hij koning over ons is, brengt onder de noemer onwetendheid. Ze weten niet wat ze doen. En dus was er een vluchtweg. En dan moet je wachten tot de dood van de hoge priester. Zal ik het voorzichtig zeggen? Er komt een moment dat ze die hoge priester zien. Dat ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Wat is er met u gebeurd? Dat de hoge priester, de priesterkoning, de echte Melchizedek, zullen zien in schitterende glorie en heerlijkheid zijn voeten staan op dat moment op de Olijfberg. Nou ja, als hij daar landt, dan splijt die berg gelijk midden door. Een gigantische aardverschuiving daar. Een buitengewoon gebeuren. En ze zullen zich op de borst slaan en zeggen, sorry. Wij waren fout. Het was onze schuld. Wij hebben gezondigd. En dan gaat echt in vervulling wat Jesaja 53 zegt. Wij dachten dat hij van God geslagen was. Wij dachten, maar om onze overtreding is de straf op hem geweest. Israël heeft een zegenplaats. Welke plaats? Dat is de dood van de hoge priester. Die niet alleen offer is, dat was die ook. Lam Gods is, jazeker, absoluut, dat was die ook. Maar hij is ook de hoge priester zelf. Onze hoge priester. De echte Melchizedek, die ordening van Melchizedek. Hij is aan het kruis gestorven en hij heeft zijn leven gegeven. En dus, ja dus. Alleen al daardoor, en daarom vind ik die tekst uit Jozua 20 zo bijzonder. Alleen al daardoor is het perspectief voor Israël gigantisch. Het is alsof je daar een soort verrekijker op je neus gedrukt krijgt, voor je ogen krijgt. Van kijk nu eens door die verrekijker, zie nu eens wat daar gebeurde. Toen hij daar zei, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is veel meer. Het was toch wel een hele bijzondere, hoor. Die ook nog de moordenaars kon vergeven. He, dat is ongeveer het toppunt van goedheid vandaag. Als je mensen die je iets naars hebben aangedaan kunt vergeven. Nou, dat is ook fijn, dat is bijzonder. En moeilijk. Maar hij ging veel verder dan. Nou, ik vergeef het je wel. Dan sta je weer op nul. Maar hij ging op hetzelfde moment deze belagers, deze schreeuwers, een weg ter ontkoming aanbieden. En alle toekomst voor Israël is hier aangeklonken. Alles voor Israël als zegen komt hier vandaan. Dit is basis. En dat is het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Waar hij in smetteloze heiligheid zijn vader diende. Dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant, met de vuiligheid van jou en van mij, werd beladen, waardoor hij schuld en zonde en ongerechtigheid heeft weggedragen. Israël zal een moment kennen van hem zien. Zacharia, het boek Zacharia alsjeblieft, hoofdstuk 8. En als u daar dan toch bent, gaan we vanzelf naar hoofdstuk 12, dus daar komt u wel. Zacharia 8. Ik kan me herinneren dat we een aantal jaren terug hier in Sliedrecht een hele serie lezingen hebben gehouden over Zacharia 8. Een hele serie gedurende één seizoen. Ik neem aan dat het Sliedrecht was. Het is eigenlijk wel gebeurd, maar stel dat het een andere plek is, vergeef maar. Maar dat is zo bijzonder. In Zacharia 8 staat 10 keer, zo zegt de Heere van de Heerscharen, of zo zegt de Heere van de legermachten. 10 keer. Er zijn de 10 woorden van Zacharia 8. En die 10 woorden zijn 10 keer een opwekking. Dit is prachtig. Als je daarvan houdt, dan ga je studeren, ga je kijken en denk je, ja, dat moet ik dan toch een keer naar me toe halen. Dat is beter dan eerste kerstdag, tweede kerstdag, derde kerstdag, vierde kerstdag. Valt toch tegen hoor. Weer kalkoen of zo. Nee, sorry. Het klinkt wat raar, maar ik wil alleen maar zeggen, de vormen van vandaag stellen teleur. Daar kom je niet mee weg. Innerlijk kom je daar niet mee weg. Maar met hem wel. De Heer Jezus wel. Die 10 woorden van een opwekking in Zacharia 8, die zijn prachtig. Zou ik wel willen behandelen? Doe ik niet. Vanavond. Ik wil er 1 uitlichten. Vers 23. Dat is de laatste van die 10 woorden. Zo zegt de Heere, jullie vertaling misschien, dus Heere der Heerscharen. Prachtig, hier is het vertaald met de Heere van de legermachten. De Heerscharen, legermachten, dus de legers. Dus enorme aantallen strijders, de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 1 Joodse man zullen ze vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Nou, probeer daar maar eens over te denken. Ik denk dat je gaat bidden en dat je ook gaat danken. Dat zit bijna in elkaars verlengde. Zulke schitterende dingen. Stel je voor dat er in de tijd die komt 10 mensen uit allerlei taal van de heidenvolken. Nou, daar zijn dus een Hollander bij en iemand uit Frankrijk en iemand uit Engeland. Noem maar een paar. Deen, een Noor, een Laplander. En ze komen 1 Jood tegen. In die tijd. Nu hebben diezelfde mannen van allerlei taal gezegd, Joden, over. Ze hebben het negatieve over Israël niet alleen geschreven, maar ook benoemd, bezongen, jammer genoeg. Iedere keer. Het antisemitisme is enorm vandaag. En als je vandaag nog de moed hebt om te zeggen dat de Heere God een bijzonder plan heeft met het volk Israël en met het land Israël, nou, Dan moet je maar niet je hand in de mond steken, want dan is het alsof je je vingertjes afgebeten krijgt. Zo ongeveer is de agressie. Maar dan? 10 mensen. Je komt 1 Joodse man tegen. En ze grijpen zijn slip van zijn kleed vast. En ze zeggen, we willen met u gaan. We willen met u gaan, maar we hebben gehoord dat God met u is. Ja, dan moet er wel wat gebeuren. Er is ook heel wat gebeurd. Maar stel nu eens dat u die ene Joodse man die ze zouden kunnen tegenkomen, een naam zou geven. Welke naam zou u er dan aan toekennen?
Amen. Ik hoor hem. De Heer Jezus.
Toen zeiden ze, weg met hem, weg met hem. We willen niet dat hij, heel precies, hij koning over ons is. Maar dan zullen ze zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. En we willen met u gaan. Dat is een gigantische ommekeer. En die gigantische ommekeer in het denken van Israël betekent dat zij de Heer Jezus zullen volgen. Dat ze hem zullen aannemen als hun heiland, als hun verlosser. En dat ze zullen zeggen, we zullen met u gaan. Er werd net gezongen en ik was het er mee eens hoor. Ik vond het is een aangrijper, hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en hij heeft zijn leven afgelegd. Wij willen worden als hij, daar heb ik wat moeite mee. Ik wil ook graag
Jezus lijken. Echt. Ik wil zo graag vertellen van hem. Maar ik kom nooit bij die status van die ene Joodse man. Waar iedereen zich aan vastklampt uiteindelijk. Waarvoor elke knie zich buigt en elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Maar dat komt wel. En waar gebeurt dit? Nou, dat gebeurt in Israël. Ja. Dat gaan we nu lezen. Zacharia 12. Vers 10. Ik zal ook vers 9 erbij lezen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen, mij met een hoofdletter, die Joodse man die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw bedrijven. Als met de rouwklacht over een enig kind. Je kunt je voorstellen hoe een moeder of hoe een echtpaar rouw heeft over die enige. De Heer Jezus kende dat. Als hij daarna in komt en daar een rouwstoet ziet. En er is een jongetje overleden. Zij was weduwe, maar zij had maar 1 zoon. En normaal is dat sociale zekerheid, is dat toekomst, is dat inwoning. Dat is er allemaal in verwerkt. Nee. Rouwklacht. Over een bijzonder iemand. En dat is zo'n rouwklacht, zo'n bittere klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Ook nog. Als je maar 1 hebt, is dat ook nog de eerstgeborene. Maar nu gaat het over de Heer Jezus, die Joodse man. Er zijn er niet meer. Er is maar 1. En die ene is de eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem, zegt vers 11, de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in de dal van Megiddo. Is ooit over een koning een soort rouwplechtigheid geweest. Die Hadad-Rimmon in de dal van Megiddo. En dan moet je je voorstellen dat op dat moment in het dal Megiddo de hele prut van Nederland, van Europa, van Amerika, van Azië, van Afrika verzameld is. dan, op dat moment, in de dal Megiddo. De mensen van het wachttorengenootschap noemen dat de slag bij Armageddon. Nou, vergeet het woord maar, want daar is de oorlog uiteindelijk niet. Dat zal gebeuren in Jeruzalem, in het dal van de beslissing, in het dal van Jozefat. Maar de legermachten zijn wel in Megiddo. Daar zijn ze gelegerd. Daar hebben ze hun tentenkampen, daar hebben ze materieel. Daar kun je ook landen met vliegtuigen, nu al. Alle wegen daar zijn zo geschikt dat ze met hun straaljagers naar beneden kunnen, daar. Alles ligt klaar. Alles is ingereed, nu al. Niet omdat ze de profetie willen vervullen, maar omdat ze zo logisch denken. Nou, God denkt ook logisch. Dat kunt u echt aan hem overlaten. Toen was er een rouwklacht over een Hadad-Rimmon. Een van de heidense vorsten. En dan is daar een rouwklacht over die eerstgeborene. Over die ene Joodse man. Daar. Tussen de auto's, tussen de tanks door. Tussen het afweergeschut door. Tussen de munitieopslagplaatsen door. Dat ligt allemaal daar. En daar gaan ze rouw bedrijven. 12. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Nou, dat hebben we al vaak gelezen. Het geslacht van het huis van David, de koningslijn afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk. Dus de profeet, hè, dus de profetenfamilies. En hun vrouwen. Het geslacht van het huis van Levi, de priesterfamilies, en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simi, dat was een tempelhoordige, een soort knecht in de tempel. Ook apart, zij ook. En hun vrouwen, al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Ik weet niet wie u bent en wie je bent, maar mag ik hier de mannen eens aankijken? Stel je voor dat jij tot de conclusie komt, hij was het toch. En jou zou zeggen, hij was het toch. Geldt dat ook voor je vrouw en voor je kinderen? Nee. Ook de vrouwen afzonderlijk. Dat is de bedoeling. Heel fijntjes. Nee, het is niet een soort collectieve schuldbelijdenis. Ze zijn nu bezig om een bepaalde schuld ten aanzien van Indonesië te erkennen in Den Haag. En nou, daar is daar een minister die doet dat. Die wil het woord schuld er ook nog niet in de mond nemen, want dat kan geld kosten. Dat is politiek, hè? Zo gaat het vandaan. Maar het is niet een soort collectieve schuldbekentenis door iemand die dan ook nog niks zegt, omdat het financieel aantrekkelijker is om zoveel mogelijk niks te zeggen. Dat is onze tijd. Maar dan, de koning zegt het, de priester zegt het, de profeet zegt het, de tempelhoorige zegt het, iedereen zegt het, en hun vrouwen afzonderlijk, hun geslachten, alle geslachten. Allemaal erkenning van, om onze overtreding werd hij doorboord, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Onze striemen, zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is de collectieve belijdenis in die tijd. Stel je eens voor dat je het geluid van de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus vergelijkt met die geweldige schulderkenning dan. Nou, misschien wel dezelfde decibels, misschien wel op hetzelfde volume, zal ik maar zeggen. Net even hard, even duidelijk. Maar aan de andere kant, de inhoud, weg met hem. En nu mogen we uw slip alsjeblieft vastgrijpen. Mogen we met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Israël heeft een zegenplaats, dat kan ik u garanderen. Dat zegt de Bijbel heel precies. Maar dit wordt zo precies, zo fijntjes omschreven, dat je er eigenlijk misschien wel emotioneel van wordt. Je zou nu wel willen roepen in Jeruzalem, geloof dit toch, pak Zacharia 12, doe nu wat je al kunt. Ga naar hem en erken en grijp hem vast. Er is maar één weg, er is maar één door wie je kunt naderen. is maar één door wie je zalig kunt worden, dat is die ene Joodse man. En die heb ik een naam gegeven, heel bewust. Het is de Heer Jezus. Want die komt op dat moment. Dat is die ene die met zijn voeten op de Olijfberg staat. Dat is degene die op dat moment komt op de plaats waar hij toen voor God stond. En zijn zweet werd als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Dat was toen Gethsemane. Olijfberg, Gethsemane. Aan elkaar geklonken. 2 Samuel 15 zegt al dat daar ooit al een plaats was waar men zich voor God placht neer te buigen. Daar. David, verworpen door zijn zoon Absalom, de valse moest de echte verjagen. En David ging al wenende voort en kwam de helling op, door de beek Kidron, zo de Olijfberg op. En daar heeft hij voor de Heere geweend. Daar heeft de Heer Jezus geleden. Daar was de man van smarten. Daar. Als ik het heel raar zeg, dan klinkt het zo, daar was de Ben-Oni. De zoon van smart. Maar Benjamin werd hij genoemd door Jacob. Rachel noemde in haar sterven die tweede zoon van haar, Ben-Oni, zoon van mijn smart. Maar Jacob verandert dat in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Daar, en het was merkwaardig genoeg, Bethlehem. Hou vast. De eerste keer dat Bethlehem in de Bijbel voorkomt is daar, Genesis 35. Daar staat het. En daar is eigenlijk precies geduid wat Bethlehem betekent. De zoon van smart verandert in de zoon van Gods rechterhand. De zoon van smart was er aan het kruis. En nu komt hij als de zoon van Gods rechterhand. In glorie en in heerlijkheid. Daarom is er erkenning. Daarom is er belijdenis. En is het niet een soort collectieve, een soort uitspraak van de minister-president. En daar zitten we dan allemaal mee ingesloten. Nee, dat moet je zelf ook doen. Dat moet je zelf ook belijden. Dat moet je allemaal stuk voor stuk voor God uitspreken. Tot bekering komen is ook niet een collectief gebeuren. Je kunt niet zeggen, nou ja, wat we wel meegemaakt hebben, ik ben niet zo ver in de binnenlanden van Suriname doorgedrongen, maar ik heb daar wat kapiteins ontmoet, die een soort burgemeesterfunctie hebben bij de Indianen. En die willen dan namens iedereen iets doen. Hele rare dingen ook. We kwamen in een soort samenkomst in Frans-Guyana, er waren vluchtelingen uit Suriname. En de kapitein, die had het daar ook in de gemeente voor het zeggen. Ja, hij was altijd de baas geweest, dus nou, in die kerk ook al. Dus ik wil graag een foto maken van een paar gelovigen daar. Maar ik moest wachten tot hij een seintje gaf. Ja, dat mocht je niet zomaar doen. En hij zou dan wel een seintje geven, dat deed hij ook. Vlak voor het breken van het brood, voor het vieren van het avondmaal, moest ik foto's gaan maken. De man snapte er geen fluit van, nee. Maar hij was wel de baas. En hij wou het wel even voor het zeggen hebben, voor zijn clubje, voor zijn groep, voor zijn dorp. Nee, het is niet een soort collectief iets, de leider van de groep dit allemaal namens of voor de groep zou kunnen zeggen. Dat kan niet. Maar u ziet hem hier komen, de Heer Jezus. Dat ga ik u lezen. In Zacharia 14. Klein stukje verder. Vers 3. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken, en die werden al genoemd, die waren daar al bij elkaar, die hadden hun tenten opgeslagen in het dal van Megiddo, daar.
En die waren ook opgetrokken om te strijden naar Jeruzalem. Die waren ook in de stad gekomen. En die wilden de stad inderdaad plunderen. En die wilden de vrouwen schenden. Die hebben van alles op hun lijstje gehad. Van alles. Dus die heidevolken zijn in Jeruzalem. En de Heer zal uittrekken en tegen die heidevolken strijden. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt, voor alle duidelijkheid. Anders had waarschijnlijk hadden de mensen van Nijverdal gezegd, nou, is vast op de berg, de Nijverdalse berg, weet je wel. Een van onze bergen in Nederland. Stelt niks voor, maar we hebben allemaal onze kleurtjes. Nee, heel precies, postcode erbij, die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan in de ene helft van de berg naar het noorden, dus een aardsverschuiving ook, zal naar het noorden wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Aarzaal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En die dag, op die dag, zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, je kunt het niet mooier vinden. Als we het hebben vanavond over Israël en die zegenplaats die zij zullen kennen, dan is dat het moment waarop de Heer Jezus zich op diezelfde berg, Olijfberg, gaat openbaren. En nu ga ik iets zeggen wat waarschijnlijk al bekend is, want ik heb het meermalen willen zeggen. Misschien, waarschijnlijk ook meermalen gezegd, maar dat hou ik niet helemaal bij. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was en hij ernstig bad, zijn vader vroeg of die drinkbeker voorbij kon gaan, toen werd zijn zweet als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. En er was een zware strijd. Vroeg ook de discipelen om met hem te waken, dat lukte niet. Maar in Johannes, het evangelie van Johannes, dit is het evangelie van Lucas, wat ik net citeer. Lucas 22. Johannes 18 geeft u een heel andere kijk op diezelfde gebeurtenis. Daar staat de Heer Jezus op dezelfde vierkante meters, precies dezelfde plek. En dan ziet hij Judas aankomen, die heeft soldaten bij zich, heb ik de vorige keer ook gezegd. En dan gebeurt het. Hij zegt, ik ben, hij noemt zijn naam en alles valt achterover. Waar gebeurt dit? Ook op de Olijfberg. Nu staat hier in Zacharia 14 dat de Heer Jezus op de Olijfberg zal komen. Die dan in tweeën zal splitsen. Daar komt een splitsing. Die Olijfberg heeft twee kanten. Een kant van lijden en een kant van grote glorie. Een kant van Lucas 22 en een kant van Johannes 18. Die beide kanten hebben met diezelfde berg en met diezelfde heiland te maken. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus zal komen en alle heiligen met hem of met u. Als de Heer Jezus komt op aarde. Ik hoop dat u dat nog pakt. Hè? U bent als gelovige opgenomen. Ik ga er even vanuit dat u een gelovige bent. Ik kan dat natuurlijk nooit zeggen voor een ander. Dat kunt u zelf wel. Ik weet het niet, ik kan ook niet in uw hart kijken. Maar ik hoop wel dat u echt zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. Als u dat gedaan hebt en u hebt hem binnengelaten, hem in uw hart toegelaten, dan mag u zich een kind van God noemen. En dan hebt u de Heilige Geest gekregen als onderpand van de toekomstige erfenis van wat nog komt. Dat heb u gekregen. Maar u die nu hier is, bent en de Heilige Geest in uw hart hebt, u gaat naar hem toe, u gaat naar het huis van de Vader. Maar er komt een moment dat u met hem, met de Heer Jezus, uit de hemel komt. En we zullen dat zien. En alle heiligen met u.
Nou, of ze mij zien, waarschijnlijk niet, maar ze zien u waarschijnlijk wel. U staat vooraan, ik sta wat achteraan. Zo bescheiden ben ik. Nou, ik kan u echt zeggen, als het om hem gaat, wil ik graag met mijn neus vooraan staan. Doe ik mijn best voor. Niet om u te verdringen. Maar wel om bij hem te zijn. En om van hem te genieten. Want als hij komt, dan zijn ze erbij. En ze zullen zich verbazen. En dat is denk ik de tekst die de Heer Jezus bedoelt in Johannes 17. Opdat de wereld gelooft dat u erbij bent. Daar zijn we allemaal bij hem. Opdat de wereld gaat geloven dat hij mij gezonden heeft. Dat gaan ze dan doen. En dan zullen ze één verlangen krijgen. De slip van die ene Joodse man vastgrijpen. Israël is een zegenplaats. Dat zal een geweldige zegen zijn. Voor Israël zelf, ja. De tijden van de verkwikking breken aan. 1000 jaren van vrede staan op beginnen. Dit gaat direct van start. Het is gelijk bijzonder. Direct zegen. Maar het is ook een zegen voor de volken. Want stromen van levend water zullen uit Jeruzalem vlieten of vloeien, stromen. En de volkeren zullen daarvan profiteren. Dus Nederland, België, even zonder geloven, ze zullen dan bijzondere zegen krijgen. Want er is een zegenplaats in Jeruzalem. Het is bijna de Jozef-geschiedenis. Ga naar Jozef, daar is de zegen. Je moet bij hem zijn. En als je niet bij hem bent, heb je niks. En als je wel bij hem bent, dan ben je gezegend. Jij en ik, die de Heer Jezus nu kennen als onze heiland, als onze verlosser. We weten nu al wat de bron van zegen is. Dat weten we. Nou, doe dan niet zo stom alsof die zegenbron ergens in Den Haag zou liggen. Of bij een vakbond. Nou, ik ga niet katterig doen. Maar die grote monden van deze wereld die zeggen, nou, wij zullen het wel regelen, wij zullen het wel doen. Als er een interventiemacht komt van de Verenigde Naties in weet je veel wat voor probleemgebied, ja dan is het pleit beslecht. Nou, onzin. Je verandert geen mens door een interventiemacht. Niks. De enige echte verandering is Christus. En daarom, het is de Heer Jezus. En in de toekomst gaat het over de Heer Jezus. In de toekomst gaat het over Gods plan met hem. Hij laat het niet geworden dat hij daar in Jeruzalem zo miskend, zo verguisd, zo verschopt zou zijn. Dat het einde zou zijn van hem. Wel nee, daar, precies daar van waar hij vertrokken is. In zijn gloriewagen weggegaan is naar de hemel. Vanaf de Olijfberg, na de opstanding, weer op de Olijfberg, is de Heer Jezus opgevaren. En ze hebben hem nagekeken. En een wolk onttrok hem aan hun oog. Nou, er was geen regendachtige dag, zoals vandaag of zo. Een bewolkte, het was aardig, maar bewolkt. Nee, dat is de wolk van heerlijkheid. De Shechina, die heeft hem aan hun oog onttrokken. Ze hebben hem nagestaan. Kijk, daar heb je die gloriewagen. Daar heb je die mobiele troon van de Heer. Van Ezekiel 1 en 2 en 3 en 4 tot en met 10. Daar heb je die enorme, schitterende heerlijkheid van hem. Hij is naar de hemel gegaan. En de engelen zeggen daar, en zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Dat zeggen de engelen daar. Hij komt net zo terug. Hoe dan? Ja, in diezelfde gloriewagen. Die komt weer op de Olijfberg. Bij God is geen begin en eind. Hij gaat gewoon door. Het is nooit een eind. Hij is de eeuwige. Dezelfde. En hij komt weer op de Olijfberg. Daar gaat er dan een bijzondere openbaring komen. Voor Israël is dat het begin van een 1000-jarig rijk van zegen. Van grote zegen en grote vreugde en voorspoed. En voor de volkeren. Ja, je moet je eens voorstellen dat Iran, die hebben allerlei rare woorden gezegd over Israël. Die ga ik u niet herhalen, maar dat vind ik een beetje stom. Maar u leest ze wel in de krant, hè? Nou, lees die krant maar niet. Maar er staat veel negatiefs in over Israël. En dan gaan ze. Ik weet niet of hij er nog is, hoor. Ahmadinejad. Hij zal misschien wel overleden zijn, denk ik. Misschien net als Hugo Chavez, misschien heb je dat gelezen. Dat hij met zijn ingewandende Joden haatte. Dat heeft hij gezegd. Grote mond. President daar ergens, of Venezuela. Waar kreeg hij kanker, die man, een jaar later? In zijn ingewanden. Misschien is het genoemd gisteren in de dienst bij jullie. Denkt u dat de Heere dit allemaal over zijn kant laat gaan? Ze krijgen een flinke koek van eigen deeg. Dit is de Heer Jezus. En hij die daar verguisd en miskend is geweest, die vanaf de Olijfberg naar het kruis heen gaat, vanaf de Olijfberg naar de glorietroon in Jeruzalem. Ja. En daar is hij. En de stad heet dan, volgens Psalm 48, de stad van de grote koning. Die stad, die bedoelen we. En wat men ook zegt, wat men ook bedenkt, en of men dat nu leuk vindt of niet leuk vindt, maakt niet uit, dit gaat gebeuren. Israël heeft een zegenplaats. God heeft een heel bijzonder plan met Israël. En eigenlijk kun je als gelovige, als je nu de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser, als gelovige kun je begrijpen dat de zegen die aan jou is gegeven van God is. En als God zijn zegen gaat geven aan zijn volk Israël, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Jij had de grote moeite om de geschiedenissen van het Oude Testament te begrijpen. En voordat je zich kon plaatsen in het kader van het zijn types, het zijn schilderijen van de Heer Jezus, voordat je zover was of zover kwam, dan zullen zij misschien een sprongetje voor hebben om jou. Want ze kenden die geschiedenissen. Het is alsof God dan één keer, in één keer die bedekking wegneemt en ze zien in één keer dat het om hem gaat. Jozef, Christus. Mozes, Christus. David, Salomo, Christus. Profeet, Christus. Jesaja, Jeremia, altijd hetzelfde. U vindt het eentonig? Nou, daar ben er maar aan. Er is straks maar één toon. Dat is Christus. En mooie muziek hoor, kan ik u gegarandeerd. Ik luister zoals u weet graag naar Bach, maar het gaat vaak over de Heer Jezus. Christus. Eén blijft over. Jeruzalem is vol van de stad van de grote koning. Dus de stad van de grote koning is vol van hem. En alles, alles is zegenstroom. Voor Israël, ja. Voor de volken ook. Als je dit nu weet, zou je dan nog langer surrogaat willen? U weet het, hè? Ik heb les, ook een beetje les gekregen van een broeder uit Engeland die veel heeft gediend. Maar die had één uitspraak, die heb ik u 20 keer gezegd. Als je 1 keer roomboter geproefd hebt, wil je nooit meer margarine. Zo zei hij het. En het is zo. Als u 1 keer van het echte genoten hebt, dan hoef je nooit meer surrogaat. En hij is de echte. Echt de volle room. Alles is schitterend, dat is de Heer Jezus. En dus zit de zegenplaats die Israël straks heeft op dezelfde plek uiteindelijk als de zegenplaats waar u alles aan te danken hebt. En dat is Golgotha. God heeft maar 1 plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat is het altaar. En dat blijkt ook hier. De Heer zegene u en zegene Israël. Ik hoop zo dat ze nu al de Heer Jezus leren kennen. En we hopen ook dat dat, ja, mag doorgaan, dat werk aan en bij de Joden. Maar dat ze uiteindelijk op grond van die uitspraak van de Jezus Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen, dat ze dan toch die volle zegen zullen krijgen. Onze God, onze Vader, ik dank u voor de Heer Jezus. Ik dank u voor uw geliefde Zoon. Ik dank u voor hem die uw alles is. Uw eerstgeborene. Uw enige. En u hebt het gezien wat daar gebeurde in Jeruzalem. U was erbij. En de tranen die de Heer Jezus heeft geweend over Jeruzalem, die zijn in uw fles. Ook onze tranen. Maar u maakt van flessen met water, tranenwater, maakt u flessen met wijn. Dat u verandert water in wijn. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor uw geliefde Zoon, voor die geweldige Heer en Heiland. Onze geliefde, die nu aan uw rechterhand is, maar die straks zal gaan schitteren hier op aarde als nooit, nooit bedacht. Dat gaat komen. Salomo was al een prachtig voorbeeld van dat alles. En toen al kwamen koningen van heinde en ver om die schoonheid en om die wijsheid van Salomo te zien en te horen. En dat wordt alleen maar overtroffen. meer dan Salomo is hij. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor een zegenplaats voor Israël. En een zegen ook voor volkeren. We prijzen u. Amen.